gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 82 en daarvan het tweede zangvers. Toont allergode God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen, rechtvaardigt hem die billijk klaagt, verdrukt of arm uw hulp vraagt, verlost geringen uit hun lijden en wilt behoeftigen bevrijden, ruk ze uit der goddeloze hand, gerechtigheid verhoogt een land. Dat is het tweede zangvers van Psalm 82.
Thank you.
zal worden voorgelezen uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 12 tot en met vers 20. Maar lezen wij eerst de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag, waar gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hebben u genoemd te lezen uit de eerste brief van een apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 12 tot en met het einde. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welken ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Den koning nu der eeuwen, den onverderfelijke, den onzienlijke, den alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde den goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenius en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 107. Vers 13, niet de 12e, maar de 13e vers van Psalm 107. Hij wekt met spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. Nu ziet men het schip in de lucht, dan weer de afgrond naderen. Hun hart geeft zucht op zucht. Hun bloed verstijft in de aderen. Niet de 12e, maar de 13e vers van Psalm 107.
Thank you.
Kinderen, wanneer deze psalmen staan, dan heb je iets in te leiden, dan wil dat zeggen dat de hele prediking dus dan iets staat te gebeuren dat daaraan gelijk is. Maar tegelijkertijd moeten wij ook aan u denken dat u in de achterliggende tijd aan het geschut kent, wanneer het als baar over uw leven gekomen is en gij gezien hebt hetgeen wat er plaatsvond toen moeder zo ernstig ziek is. En nog mooi sterven. En de rouw die daarna volgde en de begrafenis die toen kwam. En nu het ogenblik dat u hier in de kerk bent, dan zeg ik, nou goed, mijn benen hebben mij gedragen, maar het zou ook makkelijk kunnen zijn dat ze u niet bedroegen. Dat u zegt, nou ze weigeren eigenlijk de dienst. Dat ligt eraan hoe groot dat de smart soms is. En dat je daar de ondersteuning krijgt om te kunnen komen en te gaan, heen en terug. Want anders dan dragen je die benen niet meer. Dan kunnen wij zeggen dat de grond haast onder onze voet hebt heen te gaan wanneer het is dat de dood ook zijn stem en ook zijn spraak gehad heeft. Daar wij hier dus dan even wat verder kijken alleen naar de gevoelens die de mens dus dan in zijn leven draagt. Wanneer hij dan zijn lichaam voelt en dat de smart er is, maar dat we ook kunnen denken aan hetgeen waardoor dat het kwam. En dat was door de dood. Dus als wij dan de dood voor ogen krijgen, dan kan het wel zijn dat de grond onder onze voeten weg hebt te gaan, dat wij niets meer hebben om te staan. Maar als ik dan zou kunnen noemen hetgeen wat hier dus dan aan het hele wereld te zijn, dan heb ik eigenlijk dan misschien met een woord te zeggen, dat zijn de vele bekommeringen die wij hier in het leven dragen. En dat wil ik daar speciaal voor u dan noemen, als u hier dan in de kerk dan zit. En jullie de rouw in de kerk gebracht hebben, dan zie ik wel dat er in hetgeen wat u achterliggende tijd aan bekommernissen gehad hebt, toch groot is. En we kunnen wel zeggen dat de ouders dan ook veel bekommer en zorg voor de kinderen hebben, maar het is dan natuurlijk ook wel te zeggen dat de kinderen dat voor de ouders hebben. En de grote slag viel eigenlijk daar een jaar of vier geleden, en weer toch het sterven van vader kwam. En toen hebt u ermee gezeten, natuurlijk, maar u hebt ook met moeder gezeten. En wanneer het is dat u zegt, hoe zou ze er toch doorkomen? Heb ik gelijk of heb ik niet? Hoe komt moeder hier nou door? En hoe zou nou dat verder dan met moeder nu gaan? Nou, dat is al een poosje dus dan terug. Nou, dat hebben u komen als kinderen dus dan uitgemaakt. Dat u zegt, nou is moeder alleen en het kan natuurlijk wel verzacht worden dat er nog iemand of toen nog twee in huis waren. Maar als ik dan zo kijk, dan zeg ik, nou ja, dat is dan verder gegaan die tijd en toen kwam er weer een ander bericht die u deed schudden. Moeder was ernstig ziek. Wat heb u dan daar over een kommer en wat heb u daar dan een zorg voor gekregen in de tijd dat zij dus dan ziek was? Wat heb je dan steeds dan weer verzocht en erheen gegaan uit de hoop en tussen vrees? Nou, één keer weer dan in de diepte en dan weer in de hoogte, dan weer hoop en dan weer niet. Want dan dacht je, nou ja, het slaat niet aan of het slaat wel aan. En toen het bericht van dat ik kreeg eigenlijk op het graf, dat u nog meer zat als daarmee. Want er zijn het dan door sommigen tenminste gesprekken gevolgd, omdat er ware een zorg over de geestelijke welstand van moeder. Ja, de woorden van Spurgeon nog aan. Maar u hebt het je moeder niet kunnen geven, maar u hebt het je moeder wel kunnen voorhouden. En toen heb je het woord van God heb u met moeder gelezen. Toen heb je niet alleen dan dan is in de auto genomen en dan verzorgd of eventueel dan met haar over gewone dingen gepraat, maar u hebt ook gepraat over dan de toekomst der eeuwigheid. En wat hier dus dan voor ons dan weer een zorg dan heb geweest. Hoe zal het nou met moeder gaan? Moeder, hoe gaat het nou als je gaat sterven? Dan is dat toch God ontmoeten kunnen, kan dat dan wel? Dat was uw zorg ook, heb ik dan begrepen op het graf. Nou, daar was ik blij mee, dat de kinderen daarmee zitten, ook voor moeder. En dan het laatste dan, en het laatste dan, ja nou, dat laatste, we noemen dat de palliatieve zorg. Dat is dan weer een zorg die dan aanbindt. Nu komt het laatste. Eerst was ze er ook natuurlijk wel, maar het padje wordt steeds nauwer en het wegje steeds kleiner en korter. En dan zo komt het, ja, nou gaat het toch dichtbij komen. En dan neem ik daar mijn moeder dan in huis en ik probeer dan nog met moeder van alles. Maar ik ben degene die achterblijft en zij gaat dan dat pad, dat onbetreden pad, dat pad van sterven. Nou ja, daar voel je je eigen machteloosheid toch of niet? Wat had u toch graag wat willen doen? Maar u kon niks meer doen. U was eigenlijk dan de man of de vrouw of het kind dat het niet meer kon. Als hij er maar is, zeggen wij dan. Al ging ik dan door het dal van de schaduw des doods, gij zijt er, dan gaat het. Maar het is altijd dus dan maar naar hem heen te wijzen. En eigenlijk dan zit je er nog mee. Ik denk dat ik daarvoor niet voor jullie alleen spreek, maar dat je dan ook wel anderen zou kunnen hebben. Dat zegt, wat de spreukendichter zegt, als die zegt, als de mens de geest geeft, waar is die dan? Nou, dan kun je er nog mee zitten. Ik weet van een moeder waarvan het kind in een tuiltje verdronk met 2,5 jaar. Dat hij er dan eigenlijk maar steeds wel 15 jaar ermee zat. Waar is mijn kind dan nou toch? En het was nog wel een godvrezende moeder ook. Nou, dan zou je zeggen, dan hoef je eigenlijk toch niet over te kommeren, want dat weet je toch wel, dat als iemand de genade van God in zijn leven heeft. Ja, maar ja, dan gaat automatisch mijn kind dan ook naar de hemel toe. Nee, natuurlijk niet. Er moet toch wat gebeuren. Er moet toch een wonder gebeuren, dacht die moeder. He, dus wanneer iemand dan gestorven bent, dan kan ik er nog steeds in ervaren. Waar is ze nou? Is ze nou in de hemel? Is ze nou thuis? Of is ze nou... Oh, dat laatste wil ik niet aan denken. Dat wil ik daar niet denken. Maar ja, jij weet er natuurlijk wel dat de Heer toch van twee wegen gesproken heeft. Als je het ene noemt, dan moet je ook aan het andere denken. En als je aan het andere, van het andere spreekt, moet je ook weer aan het ene denken. Dus het zijn altijd weer twee dingen. Tegenwoordig weten we het gauw makkelijk te zeggen, maar natuurlijk, maar is het ook waar? En daar kun je nou net mee zitten. Maar dan weet wel dat het beslist is, maar ik kan me eigenlijk zomaar niet wegcijferen. Je zit er wel mee. Ik heb het zo vaak, ik denk, nou moet ik zelf niet meer meetellen, maar ik tel het steeds wel mee hoor, behalve als de Heer het er tussenuit haalt. Dan is het over. En anders dan zit je er maar mee, dan weer met dit en dan weer met dat, en je komt er maar niet uit en je zit met de topper, en je wil niet wel eigenlijk tegen je eigen zeggen, stop er nou eens mee, maar het gaat gewoon door, behalve als de Heer het wegneemt. Nou ja, dan zei dat laatste, dus dan moet ik ook zeker niet wegschuiven. Dat moet je ook niet vergeten. Met wat voor doel dan eigenlijk dan? Nou ja, kijk naar jezelf. Kijk naar jezelf. We hebben nou net even naar moeder gekeken en dat had dan de zorg. Maar dan heeft het tegelijkertijd dat de mensen zijn eigen krijgen. En dan kijk ik, dan zeg ik, met dezelfde zorg ook. Hoeveel tijd heb ik nog? Nou ja. Pak mijn horloge. Hoeveel tijd heb ik nog? Nou, er wordt veel over tijd gekeken en op horloge gekeken. Zoals ik dat nou doe. Hoeveel tijd heb ik nog hier in het leven? Voordat ik ga sterven. En die tijd dan, dat is een kostelijke tijd. Nou, daar zit ik dan mee. Kortop hoor, kortop. Nou, ik zie hier de kleinkindertjes, die zijn nog jong. Nou, eerst kwamen jullie hier met moeder in de kerk zo. Is dat zo snel voorbij gegaan? Wij vliegen daarheen. Nog maar even, dan moeten wij sterven. Nog maar even, dan ben ik er niet meer. Nog maar even, en dan sta ik toch ook voor God. Nou, is dat ook je zorg? Nou, we hebben de zorg voor moeder gehad. Dus dan zeg ik eigenlijk, nou, heb zorg ook voor je eigen. En hoe moet die zorg dan wezen? Ja, is het dan goed? Dus dat ik ga sterven, dat is zeker. Dat kunnen we zien. Maar is het dan God? Ja, met wie dan? Nou ja, goed, kijk naar elkaar. Je bent met elkaar in het gezin. Je hebt toch zeker een ruzie of zo? Nee. Ja, dat zou dan ook goed moeten wezen. Maar gaat het dan niet erover dat ik dan bij God onverzoend en onbekeerd zou kunnen verschijnen? Nee, dat gaat niet. Dat gaat dus niet. Dus als nou die tijd voorbij is, dan moet het goed zijn. Eigenlijk zeg ik nee, ik zeg het weer verkeerd. Nu moet het goed zijn. Nou, ik zal het eens kijken over een paar weken.
Ja, maar hoeveel tijd heb ik dan nog?
Nou ja, ik ben nog jong, nog zeker niet zo oud. Kan nog wel. Ja, wie zegt dat nou? De Bijbel die zegt dat het is nu. Heden. Dus dat zegt God dus niet, dus dan kun je rekenen dat daar de duivel en ook mijn vlees de hand in hebben om te zeggen, nou, je komt later wel, komt later wel. Nee, het gaat er niet om dat wij zeggen, wij zijn het schepsel en wij zijn van God geschapen, dienen voor God te leven. En kan het dan zo? Als ik nu leef, op welke weg ben ik dan? Nou, dat is een grote kommer en dat is een grote zorg. Dus er zijn eigenlijk dan belangrijke vragen, zoals u die van Luther kennen, van Calvijn, van hoe word ik ooit tot God bekeerd? En Calvijn zegt, hoe word ik ooit met God verzoend? Dat zijn heel belangrijke vragen. En waar krijgen wij daarvan het antwoord op? Ik weet nog wel dat ik zelf met die zorg liep en toen mijn vader vreesde God. En toen kwam het goed. En toen denk ik nog, nou heb ik nog heel veel aan mijn vader te vragen. En de andere dag stierf hij. Volk van God kwam ik niet tegen. Wist ik niet eens waar ze waren. Maar toen, ik dacht, dan kan ik mijn vader nog vragen. Nou, moeder kun je niet meer vragen. Ik mijn vader niet meer, uw vader en moeder niet meer. Vraagt God. Vraag het God. Dus, hoe moet ik nou vragen? Wie moet ik nou vragen? Vraag dan God. En vraagt God om antwoorden op deze vragen te krijgen. Hoe word ik dan met God verzoend? En wat is de waarachtige bekering? En wat heeft daarin de kennis te wezen? En wat is daarvan het verloop? Hoe ken ik u weer? In uw liefde en liefdesbetrekkingen. Dus als u dan antwoorden wil vragen, dan zeg ik dus dan eigenlijk dus dan bij God, heen. En bij zijn woord, en in zijn woord, twee. En door zijn geest, en door de prediking. Dat zijn de geëikte middelen waar u antwoord in krijgt, maar ik zou er nog eentje willen bijvoegen, maar dan kun je dan nog weer terreur ingesteld worden, vraag het Gods volk. Gods volk kan het ook vertellen. Maar ja, daar gaat het over mensen. Je kunt dus op Peter vragen dus aan God en over de prediking. Want mensen kunnen zich vergissen. Maar de prediking en dat van het reine woord van God en het heilige woord zijn de getuigenis en de inlating van God, de Heilige Geest. En zo God zelf, die feilt niet. Daar kun je op aan. Rouwdragende zoekt de Heer. En rouwdragende zoekt de Heer en die zijn zoon gaf. En zoekt de Heer die zijn geest zond. Zoekt de Heer die je bij dat kruis brengt, bij de dood van Christus. Zoekt God in Christus, maar buiten Christus is hij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Geen wonder dat u schrikt, daar ben ik ook voor geschrokken. Maar niet wanneer hij een verzoend God is, want dan is hij en mijn vader, dan is hij mijn vader en verzoend in Christus en dan is Christus een borg voor mijn schuld. Daar zat je mee. Die schuld over heeft. Die schuld drukt me zo. En die zonde, het is allemaal zonde, dominee, daar zit je dan mee. Nou ja, waar moet je ze dan kwijt? Door goede werken, door plichten en door zeden, door gebeten en door vasten. Nee, door het bloed van Jezus. Door het bloed des kruises. Nou, dan zeggen wij toch niks verkeerd. Als wij steeds naar het kruis wijzen, bij hem moet je wezen. Er zijn er heel veel die dus dan eigenlijk bij dat kruis vandaan houden. En voorwaarden, condities brengen. Dit, zus en zo. Ik weet ook wel dat die dingen er zijn, hoor. Je moet maar niet denken dat die moderne bekeringen de echte zijn, hoor. Gewoon die ouderwetse bekeringen nog, dat zijn gewoon de echte bekeringen nog steeds, hoor. Door al de eeuwen heen. Misschien zeg je wel, ik hou echt niet van al dat nieuwe gedoe. Nou ja, dat is overal in zo natuurlijk, dat nieuwe gedoe. Maar ons volk weet dat het dat niet het echte is. Dus misleid u zelf er niet. Vraagt God dat hij u troost met zichzelf. Dat hij zegt, ik ben je God. Dat hij je troost met Christus die zegt, ik ben voor u gestorven. Dat hij je troost met hem die zegt, ik ben opgestaan en leef en gij zult leven. Anders dan kun je niet getroost worden, of eigenlijk dan in mate, omdat de Heer zo goed is, hè, dat er nog mensen om je heen staan, dat je elkaar nog hebt en zo. En dat zijn ook eigenlijk dingen die de Heer in het leven nog geeft. Maar hij zegt, geef mij Jezus. Aan buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan ben ik getroost. De Heer troost u daarbij in dit ernstige, pijnlijke verdriet. En dan kijk ik nog eventjes na en dan zeg ik, ja, maar ik zie daar broers zitten en een zuster nog. Ben je nou mij vergeten? Ik ben ook al zo oud. Schone zusters, ik ben ook al zo oud. Nou, ja, als ik vergelijk met 68 wel. Met 80 nog niet. Maar wel met 68, dus ik ben al een beetje ouder, geloof ik. En we zijn nou al uit diezelfde baarmoeder gebaard. Ik ben de broer, hoor, van mevrouw Vreken. Nee, Vedema Vreken. Oh, dan moet ik naar Vedema kant kijken. Twee families. Voor ik ben niet zo jong meer, hoor. En je moest denken, dominee, wat ik daar voelde. Wij hebben elkaar nog gekend in het gezin. Zo was ze, zo deed ze, toen ze nog heel klein was. Wat is het gauw gegaan? En zij is ons slechts voorgegaan. Hoe moet dat nou met mij? Nou, met wat die kinderen nodig hebben, heb je ook nodig. En wat u nodig hebt, dat hebben wij ook nodig, de kerk. En dat hebben ambtsdragers ook nodig, want wij kunnen niet sterven omdat we oud gereformeerd zijn of ambtsdragen, maar omdat we genade van God gekregen hebben. En daarom troost dat ons. Hij troost u allen. Dat zij zo. Wij willen dan het volgende versje uit Psalm 107 zingen. En dat is dan het 15e. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugde baren, zij effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid. Na zoveel angstig slaven, daar God hen veilig leidt. In hun begeerde haven. Psalm 107, het 15e vers. Thank you. tekstwoorden voor dit morgen zijn te vinden in hetgeen u voorgelezen is van de apostel Paulus in 1 Timotheus. En daarvan het eerste hoofdstuk, het 19e vers. Het 19e vers waarin het woord des Heren luidt, houdende het geloof en een goede conscientie. Welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Wij willen daarbij stilstaan in een drietal gedachten. Het eerste, dat is dan een dreigend gevaar. Wanneer wij in deze strijd dit hebben te verliezen, wat de apostel noemt, geloof en een goede conscientie. En in de tweede plaats dan het lieflijk vermaan, dat we dat geloof niet verliezen, maar houden. En een goed geweten houden. En dan in de derde plaats is dan het de voor op handen zijnde of voorkomende storm. De storm die uitgedrukt wordt met het lijden van schipbreuk. Het is dan het beeld wat hij gebruikt heeft bij het verlies van geloof en een goede conscientie. Geleerd wanneer het is dat wij hier aan de verlies hebben te lijden, dan kunnen we dat ook in deze rouwdienst zien, wanneer wij in het teken van rouw hier samengebracht zijn om naar het woord des Heren te luisteren. En dan heb dan vast in geheugen te wezen, wanneer wij dan de verliezen dan ook getuigenis geven, wanneer we weten dat er zijn, welke ons ontvallen zijn door de doop en ons onthouden in hetgeen wat er in dit verkeer, in het omgang met elkaar hier in het leven gevonden wordt, wanneer we hier samen op de weg hebben te zijn. Maar dan kunnen we weten dat hier het leven lieflijk is en dat wij goede dagen kennen en dat wij hier in de gemeenschap elkaar te leven totdat de dood er komt en dan verliezen wij onze geliefde welke wij hier dan kunnen noemen de moeder welke ter aarde besteld is, maar ook in de voorgaande begrafenissen wanneer ik dan zie dat hier dan vrouwen of mannen ons ontvallen of ouders ontvielen welke ons dan zijn ontnomen door de onverbiddelijkheid van de dood. En als ik daarvan dan in het woord des Heren te lezen, dan kunnen we zien dat wij de vorige keer dan langs gegaan zijn, wat als het ware dus de praktijk geweest is waarin de woorden er zijn en de leer des geloofs of de leer der waarheid of de leer van wat hier in het leven ons duidelijk is. Wanneer wij bijvoorbeeld ten opzichte van de mensen in een ellende spreken, of wanneer wij spreken van de verlossing die er in Christus Jezus is, of wanneer de getuigenis er is dat God met ons verzoend heeft te worden door de dood van zijn lieve zoon, dan hebben we niet aan te denken dat dit in de woorden welke gesproken is te leren te zijn, welke dan steeds weer, elke keer weer, elke zondag en op alle kerkdiensten dan weer gehouden te worden. Maar wanneer we dan zien dat er een einde te komen, dan zien we dat in praktijk gebracht. Vorige keer, toen heb ik dat al genoemd, dat we op die begraafplaatsen paren, dat we de gedenksteden zagen en dat we de namen konden lezen van hen welke door de dood ontvallen. En dat heb ik dan een vrijdag, toen heb ik daar eens eventjes weer zelf naar gekeken. Toen ik in die rouwstoet deelnam aan hetgeen wat jullie hebben beleefd toen je moeder dan moest sterven en begraven worden. En dus dan las ik eigenlijk aan de mensen welke daar lagen en ik stond nog boven het graf. En wij stonden nog boven het graf. Wij hebben dan nog in die stoet dan deelgenomen. Ja, je dan en hetgeen wat ik dan op die steden gelezen heb. Dat waren de mensen die mij voorgegaan zijn. En je moeder die is daarbij gevoegd. Je moeder is daarbij gevoegd. En je ziet het zo weer, die kist. Die jongens die dan die kist droegen. Welke dan met een eerbiedige schreden en dan grafwaarts gingen. En die dan, ja, die kist dan boven het graf stellen op de kettingen. En welke zullen nee te talen. En als dan de begrafenis mensen het geweest hadden de hoed afgezet, we stellen hier dan ons ernaast en terzijde en we vouwen onze handen en kijken eerbiedig. De majesteit van de dood heeft gesproken. Zij is daarbij gesteld in die reeks die steeds weer gaat van het graf of wij eigenlijk dan van graf tot graf.
En dan denk ik dan, waar zou het dan afgelopen zijn, wanneer ik met de ouderlingen spreek en zeg, rekent er maar niet op. Rekent er maar niet op dat het nu afgelopen is. En dan komt weer de belangrijkheid, dat ik dan de leer des geloofs verstaat, zoals dat ook in die andere reeks is te vinden in die linie, welke dan gestorven zijn in het geloof, waarvan ik de vorige zondag dan gesproken heb en gezegd, Abel, Enoch slaat ik over, want die is niet gestorven. Noach, en Noach, van Jacob, we kunnen dan zeggen, dat het ook Paulus is wanneer ik deze brief heb te lezen, en welke de loop eindigt heeft het geloof in behouden. En voor het vergerecht is de kroon de rechtvaardigheid die God de heilige rechter hem geven zal, en al degenen die hem lief gehad hebben. Hé. Hey. Hun naam is dan opgetekend in het boek des levens des lams. En er is een gedenkteken, en als ik dan jou ook aan anderen denk, aan die jonge kerken te denken, en zoals het is, Timotheus is het beeld van die jonge kerk die ertoe gesticht is. En dan die oude man, welke in de banden gezeten is en dicht bij de verlossing was, dat hij ontslagen werd van al zijn arbeid te werken en mocht gaan naar boven. Thuis kwam. Ook die zijn erbij. En nou kan ik als het ware denken, dat hij dan, ik weet niet, moeder was stil, erg stil. Maar ik weet nog wel dat mijn vader me eigenlijk dan apart heeft genomen. Toen ik daar dus dan vlak een dag voor zijn sterven aan zijn tafel zat. En dat hij van Timotheus het tweede hoofdstuk begon te lezen. En dat hij dan met mij verzoend zijnde. En dan hij dan ook kwam te onderwijzen en vermaningen te geven. Voor de grote gevaren die in het leven er zijn. Ik denk wel dat moeder dat ook zou hebben kunnen doen. Wanneer hij nog jong was, toen hij dan op de schoot zat, net als dat ventje daar, en dat meisje. En dan die hand om je heen te slaan met het jonge kind. En dat je dus dan het, als het ware dus dan, jou voor die gevaar hebt te waarschuwen. Ik hou nou eventjes terug. Want dan denk ik aan uw familie, aan uw kleinkind, waarvan het gezegd heeft, het mag niet baten, er was geen hulp meer, het moest sterven, maar voor die tijd, toen heb ik dat kind gewaarschuwd, voor alle ongeval en voor al het kwaad, waarvan ik nu steeds in het leven de melding ziet gebruikt, dat de mens moet sterven, op wat voor manier dat het ook is, en hoe jong dat die ook is, of hoe oud dat die is. Nou, dat is een van die gevaren, dat je kunt zeggen, kinderen, en je moet sterven hoor. Zou je getrouw blijven aan het woord? Kind, zou je de kerk niet verlaten, zou je niet verlaten om de reine predicaties te komen, welke ernstige woorden getuigen ten opzichte van uw zaak, welke is het belang van uw onsterfelijke ziel? Want kind, je weet toch wel dat je bekeerd moet worden, kind, je weet toch wel dat je met God verzoend moet worden, en dat je dan in je leven Christus nodig heeft, en dat is dat je hier in het leven zonder de vergeving, de zonde niet kan verschijnen voor God. Ik lijk wel een klein beetje herhaling natuurlijk, maar dat mag eigenlijk altijd wel herhaald worden. Moeder of vader, begint u er nou weer over? Toen je 's morgens dan op je knieën met moeder voor de bed lag, en dan samen je gebedje drinkt. Moeder, begin je daar nou weer over? En moeder, en dan, en die Bijbel dan, en die Bijbel dan, en niet te lang het hoofdstuk hoor, en niet te lang het hoofdstuk. Ja, maar kind, die spreekt God. Oh. En wanneer je dan samen je gebed hebt gedaan aan de tafel, en vader was er nog bij, en misschien ging die dan voor, en anders moeder wel, en niet te lang hoor. Kind, maar dat is het meest dat je nodig hebt, hoor. Hé, dat gaat op die eeuwigheid aan, kind. En er zijn zoveel gevaren, om te van afgetrokken te worden. En er is zoveel gevaren die dan bedreigen, ja, toch van die leer en van uw modder. Als je nou even straks de tijd neemt, en je kijkt dan de kanttekeningen na, dan zie je dat eigenlijk bij geloof en een goed geweten, dus daar gesproken wordt over de leer, welke dan in tegenstelling van Imenius is. En Alexander, die dus dan van dat geloof schipbreuk geleden hebben. Dus in tegenstelling van degene die dus dan het geloof gehouden hebben. Die de leer erop bewaard hebben. Wanneer het is dat je zegt, kijk dan, je hebt toch, je had thuis gefeest, en je hebt onder het woord gefeest, en hoeveel ouders moeten niet treuren, dat ze zeggen, maar de kinderen hebben ermee gestopt hoor. Ze zijn ermee gestopt. Je vindt ze niet meer in de kerk. Of ze lezen niet meer uit de Bijbel, of amper uit de Bijbel. Of ze hebben een leer die niet naar godzaligheid is. Zijn omgevoerd in de leer welke de dienstbaarheid te wezen. En dan zie je wel zijn lijden schipbreuk. Dat is er gevaarlijk. Er zijn stormen. Er zijn verleidingen. Er zijn verzoekingen. De wereld staat voor je open. En de wereld die lok je. En die beert dit bijarmen wijd uitgebreid. En naar onze kinderen. En naar onze jeugd. En naar ons leven. Wanneer het is dat je zegt, kijk nou eens, dat is een dreigend gevaar. Dan heb ik het nooit als gevaar gezien. En want dan zie ik eigenlijk, als ik het gevaar had gezien, dan had ik mij ontzien. Dan had ik daar niet ingetrapt om het zomaar te zeggen. En dan was ik dan uit de handen gebleven. Maar er is nu de strik is voor mij gespannen. De strik. Om je er af van te houden. Eigenlijk van de zaligheid af te brengen. Of te houden. Want de duivel, de wereld en ook mijn eigen vlees. Hij wil niet dat ik zalig zal worden. Zoals het in het woord de waarheid geschreven is. En zoals het de apostel bedoeld heeft wanneer hij een pastorale brief schrijft. Je zou zeggen dat is amicaal. Daar draagt de intimiteit. Dat is datgene wat hij als het ware die moeder bij die kinderen doet. Je kind, kom eens eventjes op je schoot, je bent nog jong, onbevangen. Je hebt eigenlijk dan niet te weten wat er allemaal in de wereld speelt. En als ik dan voor die andere dingen dus dat allemaal wel oog ga krijgen. Nou, je moet me niet denken dat de mensen allemaal zo vriendelijk tegen je zullen zijn. Je moet me niet denken dat ze het allemaal op jou gemunt hebben. Maar meer op je portemonnee en al die andere dingen meer. Maar dat het ook is dat ze je ziel zouden kunnen laten verliezen. Dat zou kunnen zijn dat er mensen zijn die het kwaad op een listige manier voor je uitgespannen hebben. En er is een tijd nou, ja in Nederland, dat die aan godsdienst niet het ontbreken, maar het is een valse godsdienst. Er zijn velen opgestaan en wil ik zeggen, God heeft mij gezonden, maar God heeft ze niet gezonden, God heeft ze niet geroepen. Kind, je moet het gevaar hebben te zien en niet alleen voor het uitgaan en voor het plezier en dat er in het leven gezocht kan worden, maar ook van hetgeen wat zich hier komt aan te dienen als een engel des lichts. Kind, zou je oppassen? Kom ik eigenlijk al bij die lieflijke vermaning, hè? Dat woordje lieflijk, dat ik er maar bij gezet. Dat is een bijvoeging, vermaning. Nou ja, ik kreeg ook een buitenkerkelijke. Die buitenkerkelijke heb ik mee gepraat. Die dacht, nou zou die vinger wel eens opheffen. En dan zou die mij eens met hel en met dood en met vuur en met opweer zou die mij beregenen. Maar als ik dan zeg, komt er met de liefde tegemoet? Nou, dan is dat ook nog een wonder dat het nog zulke mensen zijn. Die je in liefde waarschuwen. Kind, doe dat toch niet. Pas toch op je het lot van je onsterfelijke ziel. Wijk toch van de Heere niet af. Blijf toch in dat woord der waarheid. In die getrouwheid die gij aan God verschuldigd bent. Ja, want hij is toch onze schepper. Nou ja, even dichterbij komen. En wanneer die vermaningen dus dan lieflijke vermaning zijn. Dan betekent dus dan dat hij het goed met je bedoelt, of nog meer. Dat deze predikant wenst, verlangt en u bidt dat u behouden wordt, Paulus. Als Romkes gepreekt hebt, is een bevestiging, een intrede. Wij zijn gezegd gezanten van Christus wegen. Wij bidden u van Christus wegen dat gij alsof God door ons baden en met God verzoend mocht worden. En laat dit nou niet schieten. Laat dit nou aan u niet voorbij gaan. En laat het hier in uw leven, als u dan niet over te beleiden bent, geen schipbreuk leiden, dat u niet opkomt. Nou, dat is de liefde, hè. Als u dus dan je kinderen waarschuwt voor de zonde, dan zit daar de liefde achter. Als je de kinderen zegt dat ze dus dan op de weg in gevaar zijn, is er ook liefde achter. En wanneer je dan samen met die kinderen dan allemaal naar de school heen gaat en met de sturen in elkaar en dat het met één ogenblik, zoals dat meisje dan pas gebeurd is van dominee zondag, dat het is dat het in één keer weg was. Wees toch voorzichtig, kind. Extra ga je dan weer een keer waarschuwen dat dit jou niet overkomt. Dus dan zegt hij, houdende, en dat is die bewarende het geloof. En als je dan kun je weer die rijke schatten in de kanttekeningen vinden, dat hij dus dan spreekt over de leerdersgeloof, omdat je dan niet moet denken dat het dus dan, het geloof dus dan afvalliger kunnen zijn in het geloof. Dat je dus dan niet kan denken dat er een afval der heilig is, dat ik nou één keer het geloof heb, en daarna val ik weer af. Nee, dat kan niet. Maar toch noemt hij dat geloof. Dat geeft eigenlijk heel veel nadenken. Want wat voor geloof bedoelt Paulus dan? Nou ja, de kanttekening die zegt dus de geloven in de leer des geloofs. Datgene wat die algemene christelijke kerk dus dan belijdt. En wat hier dus de getuigen van God in het leven gekend hebben, zielsbevindelijk. Maar dat de norm is, en dat is Gods woord. En als het dan daarvan afvalt, ja, dan word ik eigenlijk afgesneden, leid ik schipbreuk, dan leid ik schipbreuk als u dat doet. En dan zegt de Bijbel nog, de Bijbel die zegt dus dan, dat er dus dan ook nog een tijdgeloof is. Dat je wat je ervoor kan houden en het niet is. En dat het een wondergeloof hebt te wezen. Tegenwoordig moet je niet zoveel meer nadenken. Maar Paulus zegt, denk erover na. En de Heer Jezus die zegt, denk er ook over na. Want er is een geloof en dat is een tijdgeloof. En het houdt weer op en het hebt dan het woord des Heren. En dan heeft het aangenomen en met blijdschap aangenomen. Maar dan komt de verdrukking en dan is de Heer te... Nou, je ziet het al wel. In onze beelden die er in de natuur nou zijn. Nou ja, goed, moet eens kijken, dat gras dat verdort. We hebben het dan over die begraafplaats gelopen en even over gepraat. Het lijkt wel hooi. Ja, maar zegt u, er zit nog wortel aan hoor. Nou ja, de bloemen geven wij water, maar het gras niet meer. Want er is geen doen aan om al dat gras nog water te geven. En als het dan zo is dat er dan een mens gras is en het hooi en in de hoop geworpen wordt, dan bestaat het dus dan het gevaar van het opkomen met zulke tijdgeloof. Want wanneer de zon gaat schijnen en wanneer die verdrukking er is en wanneer gij in die felle beproevingen gekomen, dan vallen er veel af. Leiden schipbreuk. Nou, dat is zeker een ernstig gevaar. Wat is dan het geloof, kun je weer de antithese nemen, wat is dan het geloof wat niet afvalt? Dat wil ik zeker doen. Maar als ik dan alleen maar zou gaan zeggen wat het niet is, dan heb ik hier een probleem van binnen. En ook een probleem voor mij als ik weer terugkeer naar mijn zender, wanneer ik dat woord gesproken heb en de mensen niet voorgehouden heb wat het wel was. Nou ja, dat geloof, dat is het geloof in God. En volgens de leer, want niet iedereen gelooft in God, volgens de leer des geloofs. Want van de week toen kreeg ik een man aan de telefoon. Oh nee, een man aan de deur, mevrouw eigenlijk. En die zegt dat hij God gelooft, maar niet in drie enige God.
Nou, hij zegt, jij gaat verloren. Ik zeg, nou jij gaat verloren. Nee, zij zegt, jij gaat verloren, want dan kun je niet zalig worden.
Ja, maar jij gaat verloren omdat je niet gelooft zoals ik geloof. En dat betekent dus dan met de soort Jehovens getuigen.
Ja, nou ja, als je dan Jehovens getuigen bent, dan ga je verloren. Ja, nou, dat is waar, maar dan moet je de geloof van de Jehovens getuigen in ieder geval niet hebben.
Wel getuigen van Jehovah, dat hij God is, en dat hij de drie enige God is, en dat hij God, Vader, Zoon en Heilige Geest is. En als ik dat zaligmakend geloof, dan had ik niet verloren. Maar dat is de leer des geloofs.
Of als ik Paulus' woorden hier ga gebruiken. Nou, zo schoon. Eigenlijk al een preek. De koning, God, de koning. De koning der eeuwen, gaat hij erbij zetten. De onverderfelijke. Nou, als ik dan naar het graf kijk, dan zie ik het graf, dan zie ik allemaal verderf. Als je dat dan denkt aan de ontbinding van de staat van mensen, de onverderfelijke God. Of wanneer ik dan in dat vers dan kijk, dan zeg ik de onzienlijke God. En dan zeg ik tot des levens. En dat is de alwetende God. Die God, daar geloof ik in. Dus niet in een andere God, want dat zijn afgoden. Niet de God der eeuw. En niet wat er in de tijd daarvoor goden gehouden wordt. Maar dat wat God werkelijk en wie God werkelijk is.
Nou ja, als ik dan zo sommigen kijk, dan kan ik op de catechisatie nog weer terugdenken. Dat we het op catechisatie was, dat weet je toch wel. Dat we daar op catechisatie over gesproken hebben. Zondag 8, die drie enige God, weet je het nog? En dat dat in een definitie stond, weet je het nog? En dat betekent dus dan met één somma, waarmee het geloof dus dan gezegd is geworden. Maar welke dus dan al in detail behandeld wordt. Die leer. Vader, Zoon en Heilige Geest, Vader en Schepping, de Zoon en de Verlossing, en de Heiligmaking door de Heilige Geest, die drie enige God. Nou dan, Paulus, daar moet je niet van afwijken hoor. Als je daarvan afwijkt en overboord gooit die belijdenis, en wanneer elke schakel in die belijdenis die in de Heidelberger Catechismus verwoord is, als je er eentje tussenuit haalt en je neemt een andere belijdenis, dan ontspoor je en leid je schipbreuk. Het begint soms maar summier, bijna niet opvallend. Je let het bijna, je hebt het eigenlijk haast niet in de gaten. Het dringt zomaar een klein beetje erbinnen. Het lijkt nog zo rechtzinnig, het is eigenlijk net aan ons gelijk. Maar als wij tussen het andere pad in staan, dan ga je gelijk al een verkeerde kant op. Dat is het begin van een grote dwaling. Grote dwaling. Dus vasthouden Timotheus, jonge kerk, houd er aan vast. Houd dit geloof vast in een goed geweten. Daar heb je het geweten erbij. Want als je iets tegen het geweten in komt te doen, dan spreekt het geweten nog. Het zit je niet lekker als je iets doet wat er tegen ingaat. Wat het ook is. Houd je geweten ruim. Niet nee. Nee. Laat het geweten steeds spreken. Ruim geweten, dan kan er heel veel. Stap er maar overheen. Dat geeft eigenlijk niks. Maar eerst, dan was het dan wel het stemmetje dat zegt, niet doen hoor, en niet doen hoor, niet doen. Je bent in gevaar. Als je dat doet, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dus houd dat geloof vast. En die van de heiligen. En dan doe ik één, want anders dan zal ik feilen in de opdracht die de Heer me gegeven heeft. Maar dan zegt hij dan het geloof in Christus. In Christus, de gekruisigde Christus, en de stervende heiland, en de borg en middelaar, en die van God gekomen is en van God gezond is in het vlees. Dat geloof! Laat het niet los! Maar het is niet alleen een stelling die ik in mijn hoofd heb bij artikelen die 12 genoemd zijn geworden in het artikel van het apostolicum. Maar hetgeen wat u leeft in uw harten, door het geloof leeft in het hart. En dan is het waar dus dan jij iets van het leven uitmakende leven dat je in je hart heeft. Zonder dat, dan is het dood. En zonder dat is het schipbreuk. En zonder dat sta ik overal buiten. Het geloof in Christus. Die mij de zaligheid geeft. Nou, dan zou bijna, als de tijd niet zo gauw voorbij ging, Paulus bekering nog weer eventjes dan terug kunnen halen. Dat geloof geeft de getuigenis aan. De God in Christus Jezus hem barmhartigheid gaf. De grootste der zondaren. De grootste der zondaren is barmhartigheid gegeven in Christus Jezus die voor mij stierf. Houd in gedachten is op Peter, Timotheus, jonge kerk. Niet vergeten hoor. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Houd in gedachten is wat er in het voldoende lijden en sterven te vinden is. Waar hij aan het kruis gestorven is en voldoende werk heeft verricht dan bij de Vader. En hij zou dus twaalf kunnen zeggen dat deze Paulus dan is deze oud kind van God is dan uit de, door al die beproevingen heen. Deze jonge kerk daar net als Timotheus nog als een jonge leraar. Dan gebied dan daarvan niet af te wijken hoor. En niet andere commentaren te nemen hoor, als dat onze belijdenisgeschriften gezegd hebben, en zoals dat in onze Bijbel verwoord is geworden, en zoals dat in onze catechismus staat. Jongen, er gaat er nou niet van af, want je ontspoort hoor, je leidt schipbreuk hoor, je verlaat het waar het goede fundament waarop gebouwd moet worden. Niet doen hoor, niet doen. Ja, maar, dat is toch ook nog wel goed. Kan niks geen verkeerd ontdekken. Valt toch eigenlijk wel mee? Nee, het valt niet mee. Pas op hoor, pas op. Hey, ik weet nog wel dat ik een oud kind van God ontmoette, de eerste die een roepend christen ontmoette, die mij ook waarschuwde. In de hervormde kerk, daar was hij dit van. Hij zei, eerst merk je het wel. Nee, dat is het niet. De tweede keer dan zei je, nou ja, er zit wel maar niet alles dan, maar nog wel heel veel goed. En de volgende keer dan is het nog weer beter. En die andere keer is het nog weer beter. En dan komt er een keer dat het zo goed is, zoals dat het bij iedereen goed is. Maar die eerste keer, toen sprak je geweten. Dit is niet goed. Dat klopt niet. Nee, dat is niet waar. Ja, dat is wel een waarheid, maar dat kent geen diepte. Dat kent geen grond. En je geweten, dan ga je nou ja, naar de kerk. Ik weet ook nog wel dat het zo gebeurde, naar een kerk en dat mijn geweten sprak. Nou, ik hoorde zoveel zalvende woorden, ik hoorde zoveel prachtige prediking, zoveel mooie beelden. Ik denk, dat heb ik helemaal mis. Maar ja, later kwam het wel uit. Het was niet mis, alleen ik verstond het niet. Leid geen schipbreuk. Leid geen schipbreuk. Kom niet om. Houd te goed geweten. Laat het de spaarders dan niet gaan. Ik heb wel eens een keer dat ik denk, dan moet ik iemand bezoeken. En ik luisterde naar, maar ik had eigenlijk geen tijd. Maar toen bleef maar aanhouden. Blijf maar aanhouden. Nou niet langer wachten. Nou, het was het laatste moment voor het sterven. Maar ik ben ook nog wel eens te laat geweest. Ik wel, maar de heren niet. Gelukkig. Maar dan krijg jij als leraar de schuld van. Luister naar die steedhouweres. Luister naar het geweten. Gaat er niet tegen in. Want u gaat tegen God in, en die door het geweten spreekt. En die door getuigenis van de mond de waarheid uit ons geleerd heeft. En het geweten heeft opengehouden, en wanneer het is dat je daarvan afwijkt. Ga niet tegen de geest Gods in. Het doet hem geen smarten aan. Ga niet tegen de reine predicaties in. en hetgeen wat de gelovige heider is. Val niet af. Houd dat geloof. Let eens op je geweten. Geloof en geweten gaan samen op. Er dreigt gevaar. U komt om. De strikken staan voor u uit. Ik verbaas mij de laatste weken, wanneer ik dat zie op wat voor manieren dat die strikken uitgespannen zijn. Soms dat ik het niet meer kunnen bedenken. En ik denk, nou ja, ik kan nou toch ook wel 40 jaar terugdenken dat God in mijn leven kwam en werkte. En nog heb ik het niet in de gaten, wat er allemaal gebeurt. Maar God houdt me erbij. Maar hij zegt dan wel dat er in gevaar te zijn. En dan noemt hij een beeld. Een beeld. En dat beeld, dat heb ik net in Psalm 107 laten leren, lezen. En ik dacht ook aan u natuurlijk, dat op en neer, dat tussen hoop en vrees, en in de diepte, en in de, en dan weer omhoog, weer optimistisch, en dan weer pessimistisch, en dan weer, ja, zo geschud worden, hè, tijdens de ziekte van uw moeder. U kijkt als vlees van haar vlees toe. Doet wat u kan, biedt hulp, zoveel u kan. Maar het breekt je aan de andere kant gewoon af. En dan zie je weer dat je machteloos bent. De zee. Hey, in de Bijbel is de zee een beeld voor de wereld. Die grote zee. En als die wereld te kalm is en de zon die schijnt. En dan zie je dus eigenlijk dan het gevaar van de zee niet. Jij wel. Jij hebt, heb je al stormen meegemaakt? Of was het allemaal nog prachtig met dat grote schip? Van haven tot haven. En je hebt de handel bedreven. Je hebt daar mooie dingen gezien. Ach, er was geen vuiltje aan de lucht. En dat schip, dat is sterk. Heb je wel eens een storm meegemaakt? Nou, die Bijbel wijst dan op die zee. Psalm 107 ook. De wereld. En er zitten verborgen krachten in, welke in deze wereld het ware dus dan onstuimigheid geeft, waar heel je leven dus dan door geschud wordt. Bijvoorbeeld in het sterven van je moeder. Ja, en van je vader natuurlijk. Jongen, wat heet moeilijk gaat. Wat hebt gebeefd van binnen? Wat deed dit pijn? Dat had je nog nooit eerder zo gekend. Ja, je hoorde wel van sterven bij anderen, maar nu was het vader en nu is het je moeder. Wat is dat moeilijk en zwaar voor je geweest? Je zou er wat van krijgen, of sommigen worden er overspannen van en die krijgen het zo'n slag naar binnen, of zaligmakend, of radeloos. Ja, dan denk ik weer aan gisteren. Hoe oud was die vrouw ook weer, weet u het? Zou ik het maar niet zeggen? Radeloos. Radeloos. Wanhopig. Hoe hoog was het gebouw? Nou, daar moeten we het niet over hebben hoor. Maar ze leeft niet meer. Radeloos. Had je dan geen kinderen? Had je dan geen man? Jawel. Radeloos. Ik zeg tegen u, hoop op God, hoop op God, wees niet radeloos. Hij is in die storm geweest. Hij heeft daar aan het kruis hangen. Hij heeft daar geroepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? Omdat gij nimmer meer verlaten zal worden. Niet radeloos zijn hoor. Gisteren heb ik het ook wel gezegd, wel wanhoop aan je eigen, maar niet aan God. Geloof in God. Hoop op God. Vraag om liefde. De echte band. Degenen die afvallen hebben geen echte, hechte band. Geen band met God. Geen band met Christus. En geen band met zijn knechten. En geen band met het woord. Geen band met de belijdenissen, de oude belijdenissen. Nergens band mee. Maar bij Gods volk is dat anders. Hou vast hoor. Dwaal niet. Kom niet om in die storm. Die storm, die bewegingen, dat zijn de beslommeringen van het leven. Nou, ik ben ook druk geweest, hoor. Kon bijna niet aan mijn preek denken van moeder. Zo druk was ik. Zie je wel dat dat je afhoudt? Dan weer dit, dan weer dat, dan weer zo. Ja, maar je moet toch naar de begrafenis toe en die ouders en die kinderen zijn toch in rouw en die hebben toch groot verdriet en die moet toch dan naar hun hart spreken. Je moet toch niet bezig wezen met dingen van de wereld en met die beslommeringen met je tuintje of zo. Gaat toch om zielen. Zie je wat, hou je allemaal af, die beslommeringen. En dan komt die zee. En die zee in haar verbolgenheid. En als ik dan, ja, leid de schipbreuk dan. Nou komt er op aan en u bent de denkeling en u ligt in die zee. En u leidt dan door die kaken van die zee en door die golven verslonden te worden. Er is gevaar dat u dus dan door die zo schijnbare kalme zee. Waar alles dan zo vlak is en geen vuiltje, geen wolkje aan de lucht. En geen wind die waait. Nou ja, die voortgedreven zee, spreekt Jokoje. Die winden die overal heen kunnen waaien. Waarheen? Naar de ondergang. Als je Christus niet tot je deel hebt. Die winden, die stormen. Die zee bevarende dan de golven doet opzwepen, zijn dan die winden van de verleiding en van de verlokking. Van de beproevingen die je in je leven krijgt. Welke kant gaat het op? Waar is de haven? Bereikt u die? Ja, maar ik dacht eigenlijk wel hoor, recht op Kanaan aan, recht op de hemel aan. Dit en dat hou ik ervoor. Komt het er wel, kom u daar er wel? Een gevaarlijke klip. Het loslaten van de waarheid. Een gevaarlijke klip. Wegdoen van de belijdenis. Een gevaarlijke klip, een andere bekering en dan het de Bijbel gezegd heeft. Een klip waarop u zelf dan te pletten zou staan en het scheepje van uzelf versplintert. U bent zelf dat schip. De zee is de wereld. De winden, dat zijn de bekommernissen en beslommeringen van het leven. En de klippen, dat zijn de gevaren waar u op de pletten slaat. En uw schip doet zinken voordat u in de haven bent. Leid geen schipbreuk. Laat dat geloof niet los. Laat die Bijbel niet los. Laat die waarheid niet los. Ga niet tegen die geest Gods in wanneer hij je geweten doet spreken. Kom niet tot de afval. Oh, het is verschrikkelijk, dominee. Iedereen schrijft erover. Wat een afval, een tijd van afval dat we gekomen zijn. Het is om angstig van te worden. Maar waarom ben je niet bang dan? Is je geweten al zo toegeschroeid? Heb je er helemaal geen last meer van? Is het toegesloten, dat geweten? Als een boek, hè? Nou doe ik het boek weg, hè? Ik lees die Bijbel en die Bijbel die spreekt van zonden en van schuld. Die spreekt me tegen, van hel en van verdoemenis. Nou, ik lees die Bijbel niet meer, ik sluit hem toe. En je geweten zegt, nee, doet het niet. Lees je Bijbel toch, doet nou dat werk niet. En je geweten wordt ook toegesloten. Met de Bijbel dicht doen, wordt ook je geweten toegesloten. En met datgene wat je dus dan doet in de belijdenissen van de kerk Gods, dat is je geweten toesloeien. Toesluiten. Je merkt het niet meer op. Je wordt meegevoerd als met de wind. Je bent niet meer attent. En even later leidt je schipbreuk. En weet je wanneer dat verhoed hebt te worden? Als Jezus aan boord is. We denken dan dat de discipelen hem geknepen hebben toen dat stormpje ging waaien. Maar de meester was aan boord. En zijn geest in het hart. En Christus in het hart. Die drie enige God.
En toen ging het goed.
U leidt geen schubberen. Houden hoor, houden. Houd dat geloof hoor, houd dat vast.
Ja, maar heer, ik moet vastgehouden worden.
Ja, maar dat deed je moeder toch ook en dat deed je vader toch, kind, vergeet het niet hoor. Houd het vast, houd het bij hoor.
Nou, op die manier spreekt Paulus.
Leid geen schipbreuk. Luister nou maar eens naar Gods echte volk. Ja, maar die zegt dit en die zegt dat. Nou, naar Gods echte volk. Naar Gods echte dienaars.
Nee, eigenlijk zeg ik het dan nog verkeerd, dat heb ik net al gezegd.
Naar Gods woord.
Want Gods kinderen kunnen het ook mis hebben.
Maar Gods woord heeft het nooit mis. En denk erom dat hij dan die bakens van die tekenen van de waarachtige bekering in het leven gegeven heeft door de uitspraken van ons knechten en dienaars. En welke bijvoorbeeld opstellers zijn van de Nederlandse geloofsbelijdenis en van de catechismes. En de 12 artikelen, dat zijn die bakens. Dan kun je zien, als het dus dan niet daarmee gelijkvormig is, dan moet u dat niet nanemen. Als dat die liniaal, als dat niet mee overeenstemt, dan moet u daar echt niet mee in zee gaan. Dan moet u daar ver bij vandaan blijven. Dan moet u oppassen voor uw onsterfelijke ziel. Als dat niet klopt met die belijdenissen, dan gaat het mis, dan leidt u schipbreuk.
Hou vast hoor, dat geloof.
Pas op, je hebt een ziel te verliezen voor de eeuwigheid hoor. En je leeft maar één keer, straks ga je sterven. Wees voorzichtig op je reis naar de eeuwigheid. Amen.
Psalm 128 vers 1.
Wie mag men zalig heten die zere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Gij zult u nodig vinden door de arbeid van uw hand. Wat ge u moogt ondervinden, kom naar uw wens tot stand.
Psalm 128 vers 1. dan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt u de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.